Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. U luistert naar Vonkje Vrede, een uitzending in samenwerking met het bisdom Hasselt en het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen en het vicariaat Brussel. Welkom beste luisteraars van Radio Maria, welkom beste luisteraars bij Vonkje Vrede. En we starten vandaag onze pelgrimstocht. Op dit moment bevinden we ons op het Sint-Pietersplein in Rome. En we maken ons klaar voor een lange bedevaartstocht. Toch, Anne?
Ja, vandaag gaan we op bedevaart naar de 7 kerken. Die oorspronkelijke tocht is bedacht door Philippus Neri. En we gaan die met een groepje wandelen en we nemen jullie heel graag mee op tocht.
Wat gaan we vandaag doen? Wel, de pelgrimstocht van de 7 kerken. En deze pelgrimstocht, oorspronkelijk bedacht door de heilige Philippus Neri in de 16e eeuw, is een van de oudste Romeinse tradities. Het is een wandeling van ongeveer 25 kilometer die door de hele stad slingert, waarbij je het Romeinse platteland, de catacomben en enkele van de prachtige basilieken van Rome passeert. En waar gaan we allemaal naartoe vandaag, beste luisteraars? Wel, we gaan starten hier bij de Sint-Pietersbasiliek. Daarna volgt Sint-Paulus buiten de muren, dan Sint-Sebastianus buiten de muren, gevolgd door Sint-Jan van Laterane, dan Santa Croce, als zesde stopplaats Sint Laurentius buiten de muren, gevolgd door Santa Maria Maggiore, en dan eindigen we terug op het Sint-Pietersplein. En dat is dus de volgorde van deze tocht. En we gaan vandaag op bedevaart met Machteld, Ann, priester Geert en nog andere bedevaarders. Vandaag reizen we niet alleen. We gaan op stap met de heilige Philippus Neri. Wie was hij eigenlijk? Wel, de heilige Philippus Neri werd geboren in 1515 en stierf in 1595. En hij wordt eigenlijk de tweede apostel van Rome genoemd. Hij was opvoeder, boeteprediker, biechtvader, pauselijk raadsman, mysticus en cultuurpromotor. Filippo Romolo de Neri werd op 15 juli 1515 geboren in Florence. Hij ging naar school bij de Dominicanen. En hun prediking maakte grote indruk op hem. Toen Philippus wees werd, nam zijn oom de opvoeding van de jongen op zich. Hij wilde aanvankelijk, net als zijn oom, koopman worden. Hij kreeg daartoe een opleiding in de buurt van de beroemde Benedictijnenabdij van Monte Cassino. Philippus was daar regelmatig te vinden. Het monnikenleven dat hij daar leerde kennen was een toch wel van blijvende invloed op hem. En door een mystieke ervaring zag hij echter af van een commerciële loopbaan. En het is in 1535 dat Philippus besloot om naar Rome te gaan. Daar verdiende hij 16 jaar lang zijn kost en inwoning met het geven van privélessen aan Florentijnse jongens. Philippus Neri leefde zeer ascetisch. Op straat gaf hij jongeren geloofsonderricht en vermaakte hen met stichtelijke verhalen. Dat deed hij met enorm veel flair en toewijding. En Philippus Neri was een geliefde biechtvader. Door zijn innemend karakter en zijn aanstekelijke humor wist hij velen tot inkeer te brengen. Zelfs pausen en kardinalen luisterden naar zijn wijze raad. Philippus Neri stierf op 26 mei 1595. Paus Gregorius, de 15e, verklaarde hem in 1622 heilig. En de heilige Philippus Neri kreeg de erenaam Tweede Apostel van Rome en bevieren hem op 26 mei. En zoals ik al zei, beste luisteraars, gaan we vandaag op bedevaart met Philippus Neri. En priester Geert, wel, die zal ons onderweg meer vertellen over deze heilige vol humor.
Ik kruip vandaag in de huid van Philippus Neri, omdat ik een grote liefhebber ben van Pippo Buono. Pippo Buono was eigenlijk de bijnaam die zijn stiefmoeder gaf aan deze kleine jongen. Een man vol vuur, vol passie voor Jezus. En gedurende deze tocht zullen we dan ook zien hoe dat bij Philippus Neri aan het licht kwam.
En misschien kunnen we wel al verklappen dat hij een grote liefde had om voor de jeugd te zorgen.
Ja, inderdaad. Dat is waar, maar jong en oud. Dus van rijk tot arm, er waren ook heel veel adel die bij hem kwamen. Maar iedereen was bij hem welkom en hij ging met iedereen op bedevaartstocht. Dezelfde tocht die wij vandaag gaan doen.
En die tocht, wordt ook gezegd dat dat de tocht van Philippus Neri is. Ja. Zijn bedevaartstocht was van de zeven kerken. Kan je daar iets over vertellen?
Wel, het is eigenlijk in functie van de, we zouden eens kunnen zeggen, de teleurgang van het geloof een beetje. Maar dus we hadden in Rome carnavaleske optochten. Maar hij vond er dat toch over en hij zei, we moeten terug samen op weg gaan. Hè, vanuit een soort processie gegeven, op bedevaart gaan naar de heilige plaatsen in Rome. En het is zo dat hij met zijn volgelingen, ook om ze wat bezig te houden en ervoor te zorgen dat ze niet aan de verloedering van de zeden, zouden we dat nu zo plechtstatig zeggen, zouden ten prooi vallen, dat klinkt ook zo zwaar, maar eigenlijk op dat ze met hun hart zuiver zouden zijn. En daarom dat ze samen op weg gingen, de tocht van de zeven kerken.
Ah, wel, beste luisteraars, laten we vandaag ook samen op weg gaan met Philippus Neri en zo ook misschien een beetje de vrede dichter bij de werkelijkheid brengen in onze wereld. We gaan starten hier bij de Sint-Pietersbasiliek.
We bevinden ons hier op een heel bijzondere plaats voor de christenen. Heel vroeg in het begin van onze tijdrekening bevonden zich hier al christenen die in de beginperiode vermengd waren met de joden. Maar op een bepaald moment werden de christenen vervolgd en de plek waar die vervolging enorm tot uiting kwam was in het grote circus dat hier stond. Een circus waar heel wat christenen ter dood veroordeeld werden, waar kruisigingen plaatsvonden. En ook Petrus moet een van hen geweest zijn en is hier gekruisigd. De obelisk die hier in het midden van het Sint-Pietersplein staat is de getuige aan dat eerste circus. Een bijzondere getuige die als het ware de kruisiging van Petrus gezien heeft, meegemaakt heeft. En hij staat hier in het midden van het plein om ons eraan te herinneren wat voor een bijzondere plek dit is. Petrus is hier dus gedood en zijn graf bevindt zich hier ook. En die hele grote kerk, de grootste kerk van de wereld, die hier nu staat, is gebouwd op het graf van Petrus. Een bijzondere plek dus, om ons te herinneren aan het begin van het ontstaan van het christendom. Een groot plein, een grote kerk die imponeert, die ons een beetje doet achterovervallen. Getuigt van grote, bloeiende tijden, maar ook een plek waar we stil van worden. Een plek waar we ons klein voelen. En een van de mooie beelden die ons ook aan die kleinheid doen denken is de tedere Pietà van Michelangelo die we in de kerk vinden.
We geven graag enkele vragen mee om over na te denken. De obelisk op het Sint-Pietersplein wordt vaak de stille getuige genoemd. De basiliek wil de herinnering aan Petrus' kruisdood levendig houden. Hoe hou jij je geloof vandaag levendig? Enerzijds imponeren hier het grootste plein ter wereld en de grootste kerk ter wereld en getuigen ze van heroïsme. Anderzijds hoorde je ook dat als je binnenkomt rechts daar een kleine tedere Pietà van Michelangelo staat. Hoe verbind jij deze twee elementen met elkaar en waartoe roepen ze je op? En voor de kinderen?
Beste kinderen, ook voor jullie hebben we een vraagje. Wisten jullie dat Simon Petrus een visser was? Een visser die door Jezus geroepen werd om hem te volgen. Maar Jezus maakte hem eigenlijk ook tot de eerste paus, want hij noemde hem de rots waarop hij zijn kerk wilde bouwen. Petrus was een heel enthousiaste volgeling van Jezus. Maar soms was hij ook een beetje ongeduldig en impulsief. En misschien is dat wel een vraagje voor jullie. Wanneer ben jij soms ongeduldig zoals Petrus? En als we kijken naar Petrus als rots waarop Jezus zijn kerk wil bouwen, heb jij misschien ook rotsen, keien van mensen waarop je kan bouwen? Ga eens op zoek naar een mooi steentje ergens onderweg of in de buurt van je huis en geef dat steentje aan iemand die voor jou een kei is. Iemand waarop je kan bouwen.
En er ook nog een raadsel. Er zijn 4 deuren die elk op slot zijn. En ik heb de 4 bijhorende sleutels. Je weet wel niet welke sleutel bij welk slot hoort. Hoeveel keer moet je minimaal proberen om zeker te zijn welke sleutel bij welk slot past?
Bijzondere vraag, Machteld. Hopelijk weten we op het einde van onze tocht het antwoord. Hoe krijgen we de deuren open?
Laten we samen bidden.
Goede God, het is niet altijd gemakkelijk om Jezus te volgen. Help ons om net zoals Petrus veel van Jezus te houden en mee te bouwen aan zijn kerk. Amen.
Heilige Petrus,
bid voor ons.
Hoeveel mijlen nog te reizen, welke wegen nog te gaan, welke ster zal ons wijzen naar dat land waar geen grenzen bestaan?
Het is de droom van alle eeuwen, de aarde nieuw, de mensen vrij. Maar geen huilen of schreeuwen bracht die wereld een stap dichterbij. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.
Nobis pacem.
elke vezel van ons leven, ieder ding en elke daad. Leer ons alles te geven, tot er nergens meer onrecht bestaat.
Nergens meer onrecht bestaat. Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht. Geef ons vrede, waar op de schepping wacht.
En na een toch wel intense deel van de tocht, zou je kunnen zeggen, Anne, zijn we aangekomen bij Sint Paulus buiten de muren. Kan je daar wat over vertellen?
We staan hier vlak voor deze ongelooflijk imposante basiliek, waar de apostel Paulus begraven ligt. De apostel Paulus verbleef waarschijnlijk 2 keer in Rome. Een eerste keer kwam hij naar hier rond het jaar 60 als gevangene. Hij werd naar hier gebracht omdat hij Romeins burger zou zijn. Hij kon zich dan beroepen om hier een keizerlijke rechtspraak te krijgen. Het verslag van Paulus' arrestatie in Jeruzalem en van zijn avontuurlijke transport naar Rome staat in Boekhandelingen van de Apostelen. Toen zijn aanklagers na 2 jaar wachten nog steeds niet waren opgedaagd, werd Paulus waarschijnlijk in vrijheid gesteld. En werd hij wellicht gevraagd om de stad Rome te verlaten. Waarschijnlijk is Paulus na zijn eerste verblijf te Rome naar Spanje gereisd om daar het evangelie te verkondigen. Paulus keerde daarna terug naar Rome om de christenen moed in te spreken, want er waren felle vervolgingen in die tijd. Onder andere de marteldood van Petrus vond ook plaats, zoals ik net vertelde, voor de Sint-Pietersbasiliek op het Sint-Pietersplein. Dat zou mogelijk kunnen zijn dat Paulus hier toen was. In ieder geval weten we niet zoveel over zijn laatste verblijf. Paulus werd uiteindelijk gearresteerd en beschuldigd en ook geëxecuteerd. En Paulus' begraafplaats was op de linkeroever van de Tiber, nabij Ostia. Op het einde van de 2e eeuw duidt een klein zuiltje, een trofee, de plaats aan van zijn graf. En Constantijn de Grote die zal dan in de 4e eeuw een basiliek bouwen. De basiliek Sint Paulus buiten de muren. En omdat er zo'n grote toestroom van pelgrims was die het graf van Paulus wilden bezoeken, werd aan het einde van de 4e eeuw een grotere basiliek gebouwd. In 1823 was er een noodlot, want er brak een grote brand uit en grote delen van de basiliek werden verwoest. Maar als bij wonder bleef het graf van Paulus ongedeerd. En in de jaren die volgden werd er een nieuwe basiliek gebouwd. Straks gaan we binnengaan en in het middenschip van de kerk zijn grote afbeeldingen, waaronder een mozaïek met de 266 pausen. En ook de huidige paus Franciscus is er al afgebeeld. Gelukkig zijn er nog portretten leeg, zodat de geschiedenis kan verder gaan. En wanneer we afdalen, dan vinden we daar onder het altaar het graf van de heilige Paulus. Machteld, heb jij enkele gespreksvragen voor ons?
Ja hoor. We staan hier bij Sint Paulus buiten de muren. En Paulus noemde zichzelf een apostel, omdat hij de verrezen Heer ontmoette, volgde en zijn leven aan hem gaf. Is er een fragment uit zijn brieven dat jou bijzonder inspireert? En is er misschien ook een beeld van hem of over hem dat je uitdaagt? We zien ook medaillons. Medaillons met mozaïekportretten. En die wijzen op een verbondenheid tussen heden, verleden en toekomst. Hoe voel jij je deel van deze heilsgeschiedenis? En heb jij vragen voor de kinderen?
Beste kinderen, Paulus was eerst een hele felle vervolger van die eerste christenen. Hij zou er alles aan gedaan hebben om hen gevangen te nemen en te veroordelen. Maar later werd hij een grote verdediger van Jezus en ging hij de blijde boodschap overal verkondigen aan iedereen die het wilde horen. En hij schreef daarvoor brieven om de mensen te overtuigen en te inspireren. De liefde was voor Paulus heel belangrijk. De liefde tot je naaste en tot God. Wat je ook doet, hoe bijzonder dapper of goed je ook bent, als het niet met liefde is, is het zinloos. Waar denk jij aan als je het woord liefde hoort? Weet je, geef elkaar eens een complimentje. Iets heel positief over elkaar zeggen. Dat is een beetje liefde geven aan elkaar.
En we hebben ook een raadsel. Je gaat op zoek moeten gaan naar klinkers. Waar moet je gaan zoeken? Ik ga eens een kijkje nemen op www.bisdomhasselt.be/vonkjevrede of www.radiomaria.be en daar zal je de klinkers vinden.
En we zijn natuurlijk, beste luisteraars, op weg met Philippus Neri. Philippus Neri, wat kan je ons nog vertellen tijdens deze tocht?
Telkens wanneer ik met mijn vrienden de tocht van de Zeven Kerken doe en we komen hier aan bij St. Paulus buiten de muren, dan gaan we natuurlijk ook altijd bidden bij het graf van de heilige Paulus. En daarna vervolgen we onze weg via de Via delle Sette Chiese, dat is letterlijk de weg van de Zeven Kerken, richting Sint Sebastianus buiten de muren. En op die plaats heb ik een heel bijzondere ervaring gehad. Maar daarover zal ik jullie straks meer vertellen als we aan de basiliek zijn aangekomen.
Bidden we nu samen aan het graf van Paulus. Goede God, u hebt apostel Paulus geroepen om uw liefde te verkondigen aan hen die u nog niet kenden. Schenk ons de genade van een vriendelijk hart dat klopt van liefde voor onze broeders en zusters. Help ons om zoals Paulus uw woord te prediken. Help ons om van veraf diegenen te herkennen die in nood verkeren, worstelend op de golven van de zee.
Heilige Paulus,
bid voor ons.
Nog voordat ik u zocht, had u mij al gevonden. Mijn leven een tocht, naar waar ik was begonnen. Elke rivier mondt ergens uit. Wij zijn het water. En de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders. Ik ga met u mee. Ik voel me golf. En u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig. De wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet u alleen. Zo waar ik de top en vond slechts mijn verleden. Maar u gaf me niet op en hebt toekomst gegeven. Elke rivier mondt ergens uit. Ja, wij zijn het water. En de zee is ons thuis. En nu kan ik niet anders. Ik ga met u mee. Ik voel me golf. En nu bent de zee avontuurlijk en krachtig. De wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet. En nu kan ik niet anders. Ik ga met u mee. Ik voel me golf. En nu bent de zee avontuurlijk en krachtig. De wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet u alleen. Laat mij, leid mij, neem me mee. Drijf mij naar de open zee. Leid mij, laat mij. Anders, ik ga met u mee. Ik voel me golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet. En nu kan ik niet anders. Ik ga met u mee. Ik voel me golf en u bent de zee. Avontuurlijk en krachtig, de wind om me heen. En waar ik ooit aanspoel, dat weet u alleen.
En beste luisteraars, na toch wel weer een flinke tocht zijn we aangekomen bij onze volgende basiliek op deze mooie tour. Anne, waar zijn wij aangekomen?
We zijn hier aan de Via Appia, de eerste Romeinse heirweg. En aan deze Via Appia ligt deze basiliek, de basiliek van Sint Sebastiaan buiten de muren. Buiten de muren, net zoals de Sint Paulusbasiliek. Onder keizer Constantijn de Grote werd deze basiliek gebouwd in de eerste helft van de vierde eeuw. En oorspronkelijk werd ze toegewijd aan de apostelen Petrus en Paulus, omdat hun stoffelijke resten tijdens de vervolgingen in het jaar 258 hier tijdelijk in de catacomben werden bewaard. Sint Sebastiaan, want in de crypte onder deze kerk ligt het lichaam van de Romeinse martelaar Sebastianus. Hij is gestorven in 288 en hij ligt hier begraven. Hij was een officier in het Romeinse leger en stond in dienst van de heidense keizer Diocletianus en Maximilianus. Volgens de legende was hij een heel vurige christengelovige en droeg hij het soldatenzwaard altijd bij zich. Niet om mensen te doden, maar om de vervolgde christenen bij te staan en te helpen. Toen de keizers erachter kwamen dat hij een christen was, moest Sebastiaan dood. En hij werd op een heel bijzondere manier gedood. Hij werd aan een boom vastgebonden en met pijlen doorzeefd. Iedereen dacht dat hij dood was. Maar toen een christelijke vrouw het lichaam wilde begraven, merkte ze dat Sebastianus nog leefde. Ze nam hem mee naar huis en verzorgde hem. Wanneer Sebastianus opnieuw in het openbaar verscheen en door de keizer te verantwoording werd geroepen, werd hij wel opnieuw opgepakt en in het Circus Maximus werd hij doodgeknuppeld. Omdat de keizer niet wilde dat het lichaam van Sebastianus vereerd zou worden, liet hij het in de riool gooien. En volgens de legende zou Sebastianus na zijn dood verschenen zijn aan Lucina en openbaarde hij aan Lucina de plaats waar zijn lijk zich bevond en droeg hij haar op om het te begraven vlak naast de apostelen. En dat gebeurde ook. Deze kerk werd in de 17e eeuw aangepast aan de barok en bij opgravingen in de 20e eeuw ontdekte men onder andere de resten van het kerkgebouw van de tijd van Constantijn. We hebben daar juist in de kerk een heel mooie plafond gezien met een afbeelding van die Sebastiaan doorboord met talrijke pijlen. Bijzonder. Het komt er zo'n beetje uit, het lichaam van Sebastiaan uit het plafond en je ziet de pijlen eruit steken. Bijzondere plek opnieuw. Machteld, heb jij enkele vraagjes om over na te denken?
Ja hoor. Ze zeggen wel eens alle wegen leiden naar Rome. Maar in de oudheid kon je dat ook vrij letterlijk nemen. We hebben al een hele weg afgelegd en we lopen hier als pelgrim letterlijk in het spoor van Petrus, Paulus en vele andere volgelingen. Probeer je als wandelaar ook te verplaatsen in hun schoenen en te bedenken wat zij tegen elkaar zouden zeggen als ze vandaag hier met ons zouden wandelen. Onder de grond ontstond in Rome een complete dodenstad, omdat de christenen hun doden niet verasten, maar begroeven vanuit het eeuwig geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven. Waar zie jij een sterke verbinding tussen dood en leven in je eigen leving of in je eigen omgeving. En ook voor de kinderen hebben we weer wat vragen.
Die Sebastian, mannen, dat was een soldaat in het leger van de Romeinse keizer Diocletianus. En hij was christen, maar het was toen eigenlijk verboden om christen te zijn in het Romeinse Rijk. En in het geheim hielp hij zijn vrienden, zijn mede-christenen, om te ontkomen aan de vervolgingen door de Romeinen. Maar toen de keizer erachter kwam, moest Sebastian dood. Hij werd veroordeeld en ze doorboorden hem met pijlen. Soms kunnen woorden zijn als pijlen en andere mensen doorboren. Misschien heb jij ook wel eens iemand pijn gedaan met woorden en zo zijn hart doorboord. Maar pijlen die doorboren niet alleen, maar zijn ook wegen en wijzen ons de weg. Kan jij met materiaal uit je buurt of onderweg een pijl maken die de weg wijst naar de volgende halte of stopplaats?
Als pelgrim moet je ook je weg zoeken. We hebben een doolhof op onze website staan. Vind je daar je weg? Surf snel naar www.bisdomhasselt.be/vonkjevrede of www.radiomaria.be en vind je weg door het doolhof.
En beste luisteraars, natuurlijk doen we deze tocht samen met Filippus Neri. We zijn op weg met de heilige Filippus Neri.
Toen ik als 20-jarige jongen in 1535 in Rome aankwam, dan ging ik heel graag bidden bij de graven van de apostelen. Heel dicht bij het begin van de vroege kerk in Rome. Ik vond dat zo zalig. En zo ging ik ook graag in de catacombe bidden. En hier, bij de catacombe van Sint-Sebastianus, heb ik iets heel bijzonders meegemaakt. Want in 1544 was ik hier aan het bidden, in de stilte, helemaal alleen. En plots voelde ik die Heilige Geest. En mijn hart begon te kloppen van vurigheid. En ik ontving die Heilige Geest heel diep in mijn hart. En mijn hart werd er zelfs groter van. Zo groot dat het zelfs pijn deed. En dat ik soms moest roepen, God, stop, stop, want ik kan het niet aan. Maar het is vanuit die Heilige Geest dat ik aangevuurd werd om te getuigen van Jezus die verrezen is, om die blijde boodschap te verkondigen en door te geven aan mijn vrienden en aan iedereen die ik in Rome tegenkwam. En daarom is het ook zo belangrijk dat telkens wanneer ik met mijn broeders en met alle andere gelovigen de weg van de zeven kerken, de bedevaart, deed, we hier ook in Sint-Sebastianus kwamen bidden, in de hoop dat ook zij die Heilige Geest zouden mogen ontvangen.
We gaan nu samen bidden bij het graf van Sint-Sebastiaan. Goede God.
Toen de heilige Sebastiaan de marteldood onderging, hebt gij hem de kracht gegeven om vurig te blijven getuigen. Help ons om in alle omstandigheden van ons leven uw naam te loven en te getuigen van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.
Heilige Sebastianus, bid voor ons.
Welkom bij Radio Maria. U luistert naar Vonkje Vrede.
Er brandt een klein vlammetje in mijn hart.
Een uitzending in samenwerking met het bisdom Hasselt en het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen en het vicariaat Brussel.
Luisteraars, na toch een weer flinke tocht zijn we aangekomen bij de basiliek van Sint-Jan van Lateranen.
Een hele mooie kerk opnieuw. In 313 werd het edict van Milaan afgevaardigd. Dit edict betekende godsdienstvrijheid in het Romeinse Rijk. Hierdoor konden burgers zelf hun godsdienst kiezen en kwam er een einde aan de grote christenvervolging. En ter ere van dit edict liet keizer Constantijn de Grote deze hele mooie basiliek bouwen. In 326 liet Constantijn een vijfbeukige basiliek en een doopvont, een baptisterium, bouwen. En hiermee is ze het oudste kerkgebouw van Rome. De kerk werd gebouwd aan twee Jannen. Sint-Jan, de evangelist, en Sint-Jan de Doper, Johannes de Doper. Tijdens een grote aardbeving in 869 werd het gebouw getroffen door een aardbeving. Dit zorgde ervoor dat er van de oorspronkelijke basiliek weinig overbleef. In de eeuwen daarop volgden hele vele verschillende fases van heropbouw en verbouwing, maar ze kenden steeds verval. En paus Innocentius X gaf in 1650 de opdracht aan architect Borromi om een nieuwe kerk te bouwen. Deze vraag kwam er naar aanleiding van het heilig jaar, zoals we ook dit jaar vieren in 2025. De oorspronkelijke structuur en de plattegrond bleef intact. Hierop bouwde de architect een nieuwe barokke kerkruimte. En op vraag van de toenmalige paus werd het 14e-eeuwse baldakijn boven het hoofdaltaar en het houten plafond van de basiliek bewaard. In de kerk liggen meerdere pausen begraven, onder meer Bonifatius de 8e, die als eerste paus een heilig jaar uitriep. Het pauselijk altaar stamt uit de 14e eeuw en in het hoge deel van het ciborium boven het altaar zien we reliquiehouders in de vorm van twee standbeeldjes. Aan de rechterkant zien we een standbeeld met de schedel van de apostel Petrus en links van de apostel Paulus. De basiliek is niet alleen de kathedraal van de bisschop van Rome, ze is ook caput et mater, hoofd en moeder van alle kerken. En ze krijgt deze titel omwille van de bisschopszetel van de bisschop van Rome. Wat heel bijzonder is, is dat hier 5 ecumenische concilies werden gehouden. Het paleis naast de kathedraal is vandaag de plek waar de Curie van Rome is gevestigd. En het paleis dankt zijn naam aan de familie Laterani, In de eerste eeuw na Christus was het hoofd van deze familie, een zekere Faustus, betrokken bij een mislukte moordaanslag op keizer Nero. Hij werd gevangen genomen en geëxecuteerd. Al zijn goederen werden onteigend. Het Lateraanse paleis diende voortaan als kazerne van de keizerlijke lijfwacht en na de kerkvrede van 313 gaf keizer Constantijn dit paleis in leen aan de bisschop van Rome. Deze kon hier zijn residentie vestigen. En alle pausen uit het eerste millennium, zoals ook paus Leo de Grote en paus Gregorius de Grote, hebben hier gewoond. Machteld, we hebben opnieuw enkele vraagjes voor onze luisteraars om over na te denken of over in gesprek te gaan met elkaar.
Ja, Anne. Hier bevindt zich de oudste doopkapel van Rome. Het doopsel is het toegangsticket om christen te worden. De vraag om je de dag van je doopsel te blijven herinneren klinkt levenslang. Sta jij daar soms uitdrukkelijk bij stil? Wanneer beleef je de doopgenade intens? In dit jubeljaar, het jaar 2025, worden we opgeroepen tot herstel en verzoening met elkaar en met God. Welke fouten, tekorten of misstappen wil je graag in Gods handen leggen? Waarvoor wil je danken en bidden? Waarvan wil je dromen? En hoe zal je hopen op een nieuw begin? En ook voor de kleine kinderen hebben we een vraag.
Hallo allemaal. Jan verwijst eigenlijk naar twee Jannen. Johannes de Evangelist, Jan de Evangelist en Jan, Johannes de Doper. De eerste was de jongste van de apostelen en hij bleef na Jezus dood de blijde boodschap verkondigen. Ondanks zoveel moeilijkheden waarmee hij te kampen had. De tweede, dat was een neef van Jezus en hij doopte Jezus zelf. Johannes de Doper wist dat het niet zijn taak was om zelf belangrijk te zijn, maar om de harten van de mensen voor te bereiden, zodat ze Jezus zouden herkennen. We dopen met water. Water is goed, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Kan je hier voorbeelden van geven van wanneer water goed is en wanneer het gevaarlijk is? En weet je, je kan ook een bloemetje vouwen van papier. Je vouwt de stukjes mooi tegen elkaar en zet ze op het water. En dan gaan ze open. Net zoals mensen openbloeien. Openbloeien als ze christen zijn en gedoopt worden. We hebben ook een raadsel, Machtel. Ook hier willen we jullie even aan het denken zetten.
En het raadsel voor bij deze kerk is: wat zit vol gaten, maar kan toch water vasthouden?
Matteo, weet je dat? Wat zit vol gaten en kan toch water vasthouden?
Spons. Een spons.
Oh joh, zo direct goed. Fantastisch gedaan.
En we zijn natuurlijk, beste luisteraars, op weg met Philippus Neri. Philippus Neri, wat kan je ons nog vertellen tijdens deze tocht?
Ik heb daarnet gezegd, toen we bij Sint-Sebastianus aankwamen, dat ik als gelovige, als gedoopte, heel graag kwam bidden bij de graven van zowel de apostelen als van bij de vroege martelaren. En eigenlijk heeft dat te maken met het feit dat ik graag bid bij de mensen die er van in den beginnen bij betrokken waren. En wanneer we hier dan staan bij de reliquieën en in de kerk van Sint-Jan van Lateranen, dan voel ik mij heel sterk verbonden, ook met de evangelist Johannes. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat we als christenen telkens opnieuw ons richten op dat evangelie en dat samenleven. En vandaar dat ik elke avond, sinds ik priester ben gewijd in 1551, in de Chiesa Nuova samen met mijn broeders en met allen die willen deelnemen daaraan, samenkom om te bidden. Te bidden rond dat evangelie. We openen de schrift, we lezen daaruit en elk mag zijn of haar verhaal vertellen dat hij ziet met Jezus. Want Jezus is met ieder van ons onderweg. Het evangelie dat Jezus voor ons gesproken heeft, dat hij verkondigd heeft, geldt nog altijd vandaag. Het woord is nog altijd even levendig. Jezus zelf leeft. En wanneer we zijn woord in ons dagelijks leven mogen ontdekken, dan helpt dat ook om christen te zijn. En daarom ben ik blij en dankbaar als we hier bij Sint-Jan van Lateranen kunnen bidden en ons verbonden mogen weten niet alleen met Johannes de Doper, die er van in het begin bij was, maar ook met de geliefde leerling, met Johannes zelf. Opdat ook wij op onze beurt een geliefde leerling van Jezus mogen zijn. En zo ieder op zijn of haar manier mogen getuigen van de liefde die hij of zij van Jezus ontvangt in zijn dagelijks leven.
Laten we samen bidden. Goede God, op deze plek voelen we ons verbonden met vele gelovige generaties en met sleuteldragers van onze kerk. Leer ons dankbaar te kijken naar het verleden, maar ook bewust oog te hebben voor alle fouten en misstappen van vroeger en nu. We willen voor u staan als pelgrims van de hoop, met een rotsvast geloof in een nieuwe, betere wereld. Amen.
Heilige Johannes,
bid voor ons.
Wat ik zo nodig heb, boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden. In alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u. Wie kent mijn hart als u? De tranen die ik huilde in uw aanwezigheid, mag ik altijd schuilen? U roept mij dichterbij, in uw armen ben ik thuis. Liever één dag bij u, in dit huis van vrede, dan 1000 dagen leven zonder u.
Ja, Anne, ondertussen zijn we toch een stukje verder gewandeld. Niet zo ver als de vorige afstanden, maar deze viel toch wel wat meer mee. En we zijn aangekomen bij een volgende basiliek van onze mooie bedevaart.
Ja, we staan hier bij de basiliek Santa Croce, het Heilig Kruis van Jeruzalem. Dit is een hele speciale plek en ze heeft een band met Helena. Helena was de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. En in 324 maakte die Helena een bedevaart naar Jeruzalem. En tijdens deze bedevaart liet ze opgravingen uitvoeren, want ze wou een stukje vinden van het Heilig Kruis en het graf van Christus. Helena vond stukjes daarvan en nam delen als relieke mee naar Rome en gaf ze een plaats in de kapel in haar paleis. En we zien ook dat deze basiliek onderdeel lijkt van een paleis. De kapel vormde namelijk de basis van de latere basiliek die hier nu staat en die in verschillende fasen werd gebouwd. Je moet weten, dit is een van de oudste basilieken van Rome. Een verhaal dat ook overgeleverd werd, is dat de vloer van deze eerste basiliek bedekt zou geweest zijn met zand dat Helena had meegebracht van Golgotha, de plaats waar Jezus werd gekruisigd. Heilig zand dus. In de 12e eeuw kende de basiliek een eerste grote uitbreiding en het huidige barokke zicht kreeg ze in de tijd van Benedictus de 14e, in de 18e eeuw. Tot op vandaag bevinden zich hier kruisrelieken en een beetje zand van die Calvariberg. Getuigen van Jezus lijden, dood en leven vinden we hier heel dicht bij ons in de Santa Croce. Heel veel van de basilieken in Rome waren ook titelkerken van een kardinaal. En elke kardinaal ontvangt bij zijn creatie een kerk in Rome. Hij verbindt zich zo op een symbolische wijze met de paus. En ook deze basiliek is zo'n titelkerk. Weet je wat heel bijzonder is? Deze kerk, Santa Croce, werd toevertrouwd aan deze kardinaal, kardinaal Gosses, aartsbisschop van Mechelen. We hebben er zelfs een fotootje van genomen van de plek en de insignes dat deze kerk titelkerk was van die kardinaal Gosens. Machteld, kan jij voor ons weer enkele vraagjes formuleren voor de luisteraars?
In deze kerk zijn heel wat tastbare herinneringen terug te vinden. Ook wij hebben nood aan tastbare herinneringen. Wat zou dat voor jou kunnen zijn? Hoort er een bijzondere plek, een bijzonder tijdstip of een bijzonder gebaar bij? De liturgie is bij uitstek een manier om ons geloof uit te drukken door middel van gebeden, liederen, handelingen, symbolen en rituelen. Wat is voor jou een bijzonder liturgisch element of moment? En Anne, ook voor de kinderen hebben we weer wat vragen.
In deze basiliek Santa Croce, wat betekent Heilig Kruis, zijn enkele stukjes hout te zien die deel zouden uitgemaakt hebben van het kruis waaraan Jezus gestorven is. De vermelding in Jeruzalem verwijst naar het verhaal dat de vloer van de eerste basiliek hier bedekt zou zijn met zand uit Jeruzalem. Ik vraag mij af wie er soms een kruisje krijgt van zijn mama, papa, oma, meter Peter op zijn voorhoofd met de boodschap: God zegenen en bewaar je. Geef elkaar maar eens zo'n kruisje op het voorhoofd. En door elkaar zo'n kruisje te geven, wensen wij de ander al het goede. We kunnen ook zelf een kruis maken met het kruisteken. Maak samen een kruisteken en hierbij is een geheugensteuntje. Ik wil van God of van Jezus houden met mijn hoofd. En we leggen ons hand op ons voorhoofd. Met mijn buik, met al onze gevoelens. En we leggen ons hand op onze buik. En met heel, heel ons hart. Want we willen alle liefde geven aan elkaar en aan de hele wereld. En misschien ook met je verstand. Want ook dat hoort er helemaal bij. En hoe is dat om een kruisje te geven of om er eentje te krijgen? Wanneer zou jij graag iemand een kruisje geven? En wanneer zou je graag eens eentje krijgen? Kunnen we ook nog een raadsel bedenken bij deze plek?
Ja hoor. Als je naar www.bisdomhasselt.be/vonkjevrede surft of www.radiomaria.be, dan zie je heel wat symbolen. Welke symbolen herken je in deze kerk?
Filippus Neri, kan je ons wat meer vertellen bij deze basiliek van Santa Croce?
Wel, zoals je straks gezegd hebt, is het evangelie onze grootste bron. Omdat het gaat over de verhalen van Jezus zelf. Hij openbaart zich aan ons in zijn verhalen. En in een van die verhalen zegt Jezus: wie zijn kruis wilt opnemen en mij volgen, zal het eeuwig leven ontvangen. En eigenlijk is dat heel belangrijk. En telkens opnieuw worden we in ons leven uitgedaagd en uitgenodigd tegelijkertijd om dat kruis in ons leven te ontdekken en het op te nemen. Niet als een marteltuig, niet als iets wat ons bezwaart, maar wat ons helpt om uiteindelijk dat eeuwig leven te ontvangen. En wanneer ik biecht mag horen en het sacrament van de verzoening mag ontvangen, maar ook Eucharistie vieren, dan ontmoet ik vele mensen. En hoor ik welk kruis sommige mensen mogen dragen. En ben ik blij en dankbaar als ik als priester mag luisteren naar die verhalen. Om op mijn beurt als priester Gods barmhartigheid over hen uit te spreken. En hun zonden te vergeven. Opdat zo hun kruis verlicht mogen worden. En meer nog, opdat God hen zou kussen, opdat God hen zou vastnemen, opdat zij zo door Jezus zijn Zoon bevrijd mogen worden van zonde en het eeuwig leven mogen binnengaan. Herinner u, als we aan het begin van onze bedevaart stonden, hebben we gezongen Preferisco il Paradiso, ik verkies het paradijs. Wel, het is dat wat Jezus voor ons wil, in alle omstandigheden, dat wij dat paradijs mogen vinden en dat we door ons kruis te dragen en door elkaar het kruis te helpen dragen, uiteindelijk in dat paradijs mogen terechtkomen.
Laat ons bidden. Goede God, door de kruisdood en de verrijzenis van uw Zoon, hebt Gij ook voor ons de deuren van het paradijs geopend. Wij vragen U, wil met uw liefdevolle blik naar ons kijken, zodat ook wij mogen binnentreden in uw rijk van vrede, door Christus onze Heer. Amen.
tijd mag klinken en nooit meer verstomt. En dat ik mag blijven drinken uit deze onuitputtelijke bron.
Beste luisteraars, we waren terug binnen de muren, maar we zijn nu terug buiten de muren, want we zijn aangekomen aan bij de basiliek Sint Laurentius buiten de muren. Wat kan je ons daarover vertellen?
Net zoals de Sint Paulus en de Sint Sebastiaan ligt deze kerk inderdaad buiten de oude stadsmuur van Rome. En dit is niet de enige vergelijking met bovenstaande kerken, want ook net als die kerken is ook deze kerk gebouwd op het graf van een oude Romeinse martelaar, Laurentius van Rome. De oude historische bronnen uit de 4e eeuw vertellen ons dat Laurentius als aartsdiaken verbonden was aan Sixtus II, de toenmalige bisschop van Rome. Bisschop Sixtus die vierde de Eucharistie met andere geestelijke en gelovigen in de catacomben. En tijdens een van deze vieringen werd hij samen met andere mensen gevangen genomen. En ze stierven allemaal de marteldood door onthoofding. En deze dood onderging hij omdat de keizer in de veronderstelling was dat de kerk enorme rijkdommen had vergaard. En hij wilde hier een deel van. Volgens de legende was Laurentius bij de arrestatie aanwezig. En hij was zo diep bedroefd dat hij afscheid moest nemen van zijn bisschop. Maar Sixtus liet hem verstaan dat hij hem na 3 dagen zou moeten volgen. En hij zei ook tegen Laurentius: draag goed zorg voor de schatten van de kerk. Laurentius begreep dat niet direct, maar hij ging wel naar huis. En hij dacht, ik verkoop maar al het kerkelijk vaatwerk en ik deel de opbrengsten onder de armen. En toen de keizer naar de schatten van de kerk vroeg, toen had Laurentius een heel goede ingeving. Hij bracht namelijk alle armen bij elkaar en hij noemde hen de schatten van de kerk. Dat was voor de keizer de druppel die de emmer deed overlopen. Hij liet Laurentius martelen, waarop hij de geest gaf. Na de marteldood van Sixtus II werd ook Laurentius gedood. Net zoals bij Sint Sebastiaan werd ook het lichaam van Laurentius door een christelijke vrouw begraven. Zij begroef het lichaam in de nabijgelegen catacombe die later haar naam kregen. De vrouw heette Syriaca en de catacombe heette nu de catacombe van Syriaca. En vlakbij die catacombe verrees in de 4e eeuw al een kerk ter ere van Sint Laurentius. Machteld, kan je ons opnieuw enkele vragen formuleren, alsjeblieft?
Oorspronkelijk was de aartsdiaken de gevolmachtigde van de bisschop, die ook de leiding had bij het verdelen van de aalmoezen. Wanneer Laurentius de armen de schatten van de kerk noemt, benoemt hij een fundamentele kerkelijke opdracht, de diaconie. Welke groep armen of kwetsbaren heeft volgens jou vandaag de meeste nood aan zorg en aalmoezen? En welke zorg zou jij vandaag zelf willen ontvangen vanwege de kerk? En ook aan de kleinere kinderen hebben we weer gedacht met enkele vragen.
Je kan de heilige Laurentius aan een heel bijzonder symbool herkennen, namelijk het rooster. Want in de legende werd er ook verteld dat Laurentius gestorven zou zijn op een rooster boven het vuur. Beetje barbecue-achtig, hè? En het is ook bekend dat zijn uitspraak dat de armen, de ouderen en de wezen de schatten van de kerk zijn, dat het heel veel indruk maakte. Dus niet het geld en de rijkdom. Ik vraag mij af wie of wat voor jou een heel belangrijke schat is. En waarom dan? En heb je je misschien al eens afgevraagd wat jij kan doen om een handje te helpen om voor die schatten te zorgen?
En ook nu hebben we weer een raadsel. Ga voor dat raadsel naar www.bisdomhasselt.be/vonkjevrede of www.radiomaria.be en kijk daar naar het raadsel. Daar heb je enkele letters, maar ook wat symbolen. Wat lees je daar?
Philippus Neri, wat kan je ons vertellen bij deze halte van onze bedevaart?
Zoals we al verschillende keren hebben kunnen horen, is het begin van de kerk voor mij heel belangrijk geweest. We mogen ontdekken hoe dat de vrezen Heer in elk van ons en in elk van hen die ons is voorgegaan heeft gewerkt. En ook hoe hij gewerkt heeft in Laurentius, die als diaken, de armen en de behoeftigen nabij is geweest. En wanneer ik hier aankwam in Rome, heb ik hier ook veel gezien, veel miserie, veel leed. En het is dan ook niet voor niets dat ik in 1558, wanneer het een heilig jaar was, iets heb extra willen doen. Ik heb dan ook een broederschap opgericht om de vele bedevaarders die hier naar Rome kwamen te ondersteunen. Het is uiteindelijk uitgebloeid tot een broederschap van de drievuldigheid, van Vader, Zoon en Geest. En ik nodigde ook alle uit die bij mij te biechten kwamen om daar als een soort penitentie te gaan helpen. En dus vele prinsen, maar ook gewone mensen en mensen van adel, groot, klein, rijk en arm, nodigde ik uit om vanuit het evangelie zichzelf te geven, zoals Christus zich gegeven heeft aan de armen, aan de kleine, aan de zieken. En zo hebben we mogen ontdekken wat een rijkdom dat inderdaad is. Zoals Sint Laurentius terecht zegt, de armen van onze geloofsgemeenschap zijn de schatten van de kerk. Het is dat ik heb willen oproepen wanneer ik in 1558, deze broederschap heb opgericht. En velen hebben daar de vreugde van het evangelie mogen ontvangen. En zo ook mogen proeven hoe heerlijk het is om als broeders en zusters samen ons diaconaal in te zetten. Niet alleen in woord, maar ook in daad voor de kleine mensen in onze samenleving. En het zo ook mogen doen voor Jezus zelf. Want wie voor de minste van de mijnen iets doet, zegt Jezus, heeft het voor mijzelf gedaan. En dus wanneer we ons inzetten voor armen en kleinen, doen we het voor Jezus zelf. De grootste schatten van onze kerk.
Ik was hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling. Jij liet mij binnengaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was en jij mij kon helpen, ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan.
Laat ons samen bidden bij dit graf van Sint Laurentius. Goede God, leer ons om net zoals Laurentius zorg te dragen voor de armen en behoeftigen.
Leer ons om hun noden te zien, hen te troosten en te helpen. Amen.
Heilige Laurentius,
bid voor ons.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons. Anders u alleen leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. Zwaarste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen leidt ons door dit leven.
Welkom bij Radio Maria. U luistert naar Vonkje Vrede, een uitzending in samenwerking met het bisdom Hasselt en het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen en het vicariaat Brussel. En na toch wel een uitputtende tocht zijn we aangekomen aan de laatste halte van onze bedevaart. Een basiliek, ja beste luisteraars, toegewijd aan onze lieve vrouw, de basiliek van Maria Maggiore. Vertel ons eens wat meer over deze basiliek, Anne.
Op de plaats waar deze kerk staat gebeurde er iets heel merkwaardigs dat bewaard is geweest. De legende vertelt dat in de nacht van 4 op 5 augustus 352 Johannes, een Romeins christen, in een droom een visioen kreeg van Maria. Maria gaf hem de opdracht om een kerk te bouwen op één van de 7 heuvels van Rome. Niet zomaar één van de 7 heuvels, maar de heuvel waar het de dag nadien zou sneeuwen. Hoe kon dat toch in augustus? Johannes ging naar paus Liberius en vertelde over zijn droom. En tot zijn grote verbazing vertelde die paus Liberius aan Johannes dat hij exact dezelfde droom had. En weet je wat er gebeurde? Enkele uren later zagen die twee dat er sneeuw neerdwarrelde op het hoogste punt van de Esquilijn. De twee gingen erheen en paus Liberius die tekende in de sneeuw de contouren van een nieuwe kerk, een nieuwe basiliek. En die kerk die heet inderdaad de Basiliek Liberiana, genoemd naar die paus Liberius. Uit archeologisch onderzoek op de site van de huidige Santa Maria Maggiore heeft men vastgesteld dat op deze plaats geen enkel oud fundament te vinden is. Wat wel vaststaat is dat de huidige basiliek gebouwd werd naar aanleiding van het concilie van Efeze in 431. Dit concilie bevestigde in een dogma dat Maria niet alleen moeder van Jezus is, maar ook de moeder Gods, de Theotokos. En dit dogma werd afgekondigd in 432. Om die reden gaf paus Sixtus III de opdracht om een kerk te bouwen ter ere van de moeder Gods. De bouw werd aangevat in de 5e eeuw en gedurende de daaropvolgende eeuwen werd deze basiliek vergroot en uitgebreid en aangepast aan de cultuur van de tijd. In de huidige basiliek kunnen we nog altijd mozaïeken uit die 5e eeuwse basiliek bewonderen, maar ondertussen is ze zo groot en majestueus geworden. Een merkwaardig object dat zich in deze basiliek bevindt, is een reliquie met hout van de kribbe van Jezus' geboorte. En die kribbe bevindt zich onder het hoofdaltaar. Daarom wordt ze ook de geboortekribbe of de Bethlehemkribbe genoemd. We gaan er even naartoe.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a you are.
Machteld, ik vraag me af welke vraag je nu in petto hebt voor de luisteraar.
We vinden in deze basiliek een Bijbels mozaïek met voorstellingen uit het Oude Testament. Het is zo een bijzonder verhalende kerk. Welke Bijbelverhalen vertel je zelf graag aan je kinderen of aan je kleinkinderen of aan je omgeving? Welk Bijbelverhaal of vers koester je intens? Het verhaal van de geboorte van Jezus en de aandacht voor zijn kindertijd komen in deze kerk ook bijzonder aan bod. Voor Jezus zelf waren kinderen sacrament of een genademiddel. Gods aanwezigheid wordt belichaamd in de kinderen. Waar en hoe mag je dat zelf ervaren? En ook aan onze kleine kinderen hebben we weer gedacht.
Volgens een middeleeuwse legende werd deze basiliek gebouwd op de plek die Maria zelf had aangewezen. En daar zou het in augustus gaan sneeuwen. En onder het altaar bevinden zich splinters uit de kribben van Jezus. Ik vraag me af welke figuren er allemaal in de kerkstal staan. En heb je een favoriet? Een van de figuren die je het leukste of het fijnste vindt? We hebben tijdens onze lange tocht heel wat ervaring opgedaan. Nu is het tijd om een kaarsje aan te steken. Een kaarsje dicht bij de kribben. Een kaarsje dicht bij Maria. Voor wie of wat zou jij graag een kaarsje willen aansteken?
Laten we hier bidden bij de relieken van het kribbetje van Jezus. Goede God, hier bij de relieken van de kribbe van Jezus, de vredevorst, willen we bidden om vrede en eenheid. Vrede in deze wereld, vrede in ons land, vrede in onze gezinnen, in ons hart. We ontsteken hier een kaarsje van het vredeslicht. We bidden hierbij in het bijzonder voor Guido Dumont. Als een trouwe dienaar heeft hij het licht van vrede op zoveel plaatsen gebracht, dat hij nu opgenomen mag worden in het hemels licht van vrede en vandaar mag waken over zijn familie, geloofsgemeenschap en allen die de vrede van de Heer in hun hart dragen. Amen.
Zwaar geleden, wie stopt de blinde haat? Wij zijn tot niets in staat, zonder uw hulp uit de hemel. Wanneer wordt het waar, die lang beloofde vrede, de wereldsmacht ernaar? Er wordt zo zwaar geleden. Wie stopt de blinde haat? Wij zijn tot niets in staat, zonder uw hulp uit de hemel. Kyrie eleison. Yeah.
wereld nog na. In stuk geschoten stenen, gezinnen op de vlucht. Ze kijken naar de lucht, hopend op hulp uit de hemel. Kyrie
Philippus Neri, we zijn aangekomen aan het einde van onze tocht en dit bij een basiliek toegewijd aan onze lieve vrouw, de basiliek van Maria Maggiore.
Maria is eigenlijk een hele bijzondere figuur voor mij geweest. Het is inderdaad zoals er onder het kruis is gebeurd. Wanneer dat Jezus tegen zijn geliefde leerling zegt, zie daar uw moeder. En tegen Maria zegt, zie daar uw zoon. Ik heb Maria altijd als een hemelse moeder in mijn leven mogen weten. En wanneer ik op het einde van mijn leven ben, zal Maria opnieuw aan mij verschijnen. En Maria is voor mij als een zuivere, als een echte heilige. Misschien meer nog dan alle andere heiligen, is zij degene die het paradijs werkelijk is binnengekomen omwille van haar geloof, omwille van haar ja-woord dat ze vanaf het begin van haar leven heeft gegeven. En op 26 mei zal ik mijn aardse leven hier afleggen. Het is in het jaar 1595. En vlak daarvoor zal Maria voor mij verschijnen. Ik denk niet onbewust. Want wie naar mijn afbeelding nu zal kijken, die zal zien dat ik vaak word afgebeeld met het evangelie, met het Bijbelboek, zoals ik daar straks ook gezegd heb. Omdat het evangelie de bron is. Maar het is de bron die mijn hart heeft groter gemaakt door de Heilige Geest. Vandaar het hartje. Maar je zult ook zien dat ik word afgebeeld met een lelie. Een lelie van de zuiverheid. Uiteindelijk zal Maria op het einde van mijn leven opnieuw aan mij verschijnen. Ze heeft niet veel gezegd, maar het feit dat ze verscheen heeft mij geholpen om mijn leven ook op het einde volledig toe te vertrouwen aan haar moederlijke zorgen. En erop te vertrouwen dat zij op haar beurt mijn leven toevertrouwt aan haar zoon Jezus. En vele luisteraars zullen op het einde van hun leven ook soms bang zijn. Maar ik geef het als een raad en als een hulp mee. Vertrouw uw leven toe aan onze hemelse moeder. En zij zal op haar beurt er wel voor zorgen dat wij mogen opgenomen worden in die vrede, in de vrede van de Heer. De vrede waar we allemaal thuis mogen zijn, in dat ene rijk Gods. Herinner u, paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, het paradijs, ik verkies het paradijs, want daar mogen we allemaal, als broeders en zusters, als veelgeliefde kinderen van de Vader, samen met Maria thuis zijn. Amen. Heilige Petrus.
Bid voor ons.
Heilige Paulus.
Bid voor ons.
Heilige Sebastianus.
Bid voor ons.
Heilige Laurentius.
Bid voor ons.
Heilige Johannes.
Bid voor ons.
Heilige Maria.
Bid voor ons.
Heilige Philippus Neri.
Bid voor ons.
Paradiso, paradiso. Preferisco il paradiso, 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 paradiso. Paradiso, paradiso, preferisco il paradiso, 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 paradiso.